Ik begin vanavond te lezen in Hebreeën 10 en dan vanaf vers 28. Waar staat: als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenk de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degene die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij, de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Want wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Tot zover. Ja, geloven tot behouding der ziel. Want dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. De hele boodschap van de hele Hebreeënbrief. En feitelijk van alle nieuwtestamentische brieven. Is om de gelovigen op te roepen om ook te leven uit geloof. Want jullie weten hoe dat is. Al die brieven zijn niet geschreven voor zomaar willekeurig iemand. Maar die brieven die zijn geschreven aan... Nou ja, deze Hebreeënbrief, daar gaat hij weer. Hebreeën 3 vers 1. De broeders, de heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Ik noem het er elke keer maar weer bij. En ik zeg ook elke keer dat ik het er weer bij noem. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Die brief is geschreven aan gelovigen zoals alle brieven. Zelfs de Korinthebrieven, waarvan je niet zou verwachten dat gelovigen zijn. Maar toch worden ze genoemd heilige broeders of heiligen. Degene die tot geloof zijn gekomen ooit... in de Heer Jezus Christus. En de bedoeling is dat degene die tot geloof gekomen is, namelijk wedergeboren is, nieuw leven heeft ontvangen door de opstanding van Christus, zoals Petrus het zegt, dat die ook uit dat geloof zou leven. Hij zou leren wie hij geworden is in Christus. Want toen wij... niet wedergeboren werden, maar gewoon geboren werden. Toen moesten wij ook nog leren wie wij eigenlijk waren, wie onze ouders waren. En dan moesten we nog van alles leren. Wij wisten niet zoveel. En zo is het ook op het moment dat iemand tot geloof komt, dan wordt iemand wedergeboren. En dan was het de bedoeling dat iemand zeer begeerig zou zijn naar de redelijke, onvervalste melk, zoals Petrus dat zegt. Namelijk de eerste beginselen van het woord van God. Dat is wat iemand zou leren. En hier in deze Hebreeënbrief worden daar wat andere termen voor gebruikt. Omdat deze Hebreeënbrief ontleend is aan de inhoud van het Oude Verbond. En dan met name de inzettingen met betrekking tot Grote Verzoendag en de Hoge Priester en de priesters. En hoe dat verder ook maar heten mag. Wat wij veel tegenkomen in de Hebreeënbrief is dat we vrijmoedigheid zouden hebben om in te gaan. En dat is namelijk ook waar het om gaat. Wij als gelovigen, wij zouden vrijmoedigheid hebben om ook te leven, dan wel te blijven leven uit geloof. Dat houdt tevens in leven uit genade. Want wij geloven namelijk dat de Heer in zijn genade, door zijn genade, ons verlost heeft. Er is ook een rechtvaardige grond voor. Dat wordt ook uitgelegd, maar het idee is dat wij begenadigd zijn geworden. En uit die genade zouden wij ook leven. En zoals ik vorige keer ook gezegd heb, we zouden gewoon de positie die wij hebben, die zouden wij leren kennen als gelovigen. We zouden leren dat we geheiligd zijn, dat we apart gezet zijn van de wereld, dat we niet van deze wereld zijn. We zouden leren dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. We zouden leren dat we nieuw leven van hem hebben ontvangen en zelfs zijn leven hebben ontvangen. Dat we volmaakt leven hebben ontvangen. Dat zijn allemaal dingen die wij, als we in de spiegel kijken, niet zien. Maar het woord van God zegt dat het zo is. En dat zouden we voor waar houden. We zouden niet een vergetelijke hoorder zijn, zo zegt Jacobus dat. Dat je je aangezicht in de spiegel bemerkt en dat je daarna weggaat en dat je vergeten bent hoe je eruit ziet. De gedachte is, je ziet in het woord van God dat je volmaakt bent. En daarna ga je weg. En dan vergeet je dat en dan kijk je gewoon naar de buitenkant. En dan kijk je niet meer er tegenaan zoals Christus tegen ons aankijkt. En dat is wat we zouden leren en daaruit zouden we leven. Nou, en we hebben in die voorgaande versen hier in Hebreeën 10 gezien dat die oproep ook komt. Hè? De oproep uit vers 22 tot en met vers 25, waar 4 keer staat: zo laat ons. En dat zo, als je dan in vers 22 leest, hè, het is maar 1 klein woordje, maar het heeft wel degelijk betekenis. Zo, dat wil zeggen op grond van alles wat er geschreven is. Nou ja, er is geschreven dat die verse en levende weg klaar is, dat die er ligt. Zo, omdat die weg er ligt, zo laat ons dan ook toegaan. Met een waarachtig hart. En vers 23, zo laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Onze onderlinge bijeenkomst namelijk in het huis Gods voor de troon der genade. En er wordt gesproken, einde van vers 25, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Nou, daar ben ik vorige keer op ingegaan. En heb ik uitgelegd dat de dag die nadert, dat het te maken heeft met oordeel. En ik heb laten zien dat dag in het Nederlands ook oordeel betekent. En in de Bijbel betekent het dat ook. En in 1 Korinthe 4 is er zelfs een vers waarin het Griekse woord, wat normaal met dag vertaald wordt, wordt daar ook vertaald met oordeel. Omdat de context eigenlijk niet toelaat dat je het met dag kan vertalen. Nou, dat kan wel, maar dan moeten wij eerst begrijpen wat dag is. Maar goed. Zoveel te meer als gij ziet dat de dag, namelijk het oordeel, nadert. En toen zei iemand, hoezo oordeel? Wij zijn toch, we hebben toch geen oordeel? Staat toch bijvoorbeeld in Romeinen 8. Wat staat er in Romeinen 8 vers 1? Er staat, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Dan zeggen we, ja, wij zijn toch in Christus Jezus, we zijn volmaakt en er komt toch geen oordeel? Maar dat gaat namelijk over iets anders. Want de situatie is zo dat wij niet geoordeeld worden naar onze oude mens. Daar worden wij niet meer voor veroordeeld, want dat is namelijk al veroordeeld. En onze nieuwe mens, nee, die kan ook niet veroordeeld worden, want de nieuwe mens in ons, dat is Christus in ons, die is volmaakt, daar kan ook geen oordeel over komen. Maar waar wel een oordeel over komt, is in hoeverre wij dat volmaakte leven, dat leven van Christus, dan wel de Heilige Geest, dan wel heel concreet, dat woord van God, in hoeverre wij dat in ons leven een rol laten spelen. In hoeverre we het laten heersen. Want daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je elke dag minimaal 4 uur lang of zo de Bijbel leest. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, ik beveel dat van harte aan, hoor. Dat begrijp me niet verkeerd. Maar het gaat erom dat we dat woord kennen en dat we dat zouden laten heersen in ons leven. Dat we altijd, in welke situatie dan ook, altijd voorrang laten verlenen aan dat woord van God. En dat we de consequentie eruit trekken en niet zeggen, nou ja, dat komt me vandaag niet zo goed uit en ik doe het vandaag even anders. En dat heeft niks te maken met zondigen of niet zondigen. Hoewel dat woord hier in vers 26 gebruikt wordt. Hè. Maar dat heeft niet te maken met zondigen of niet zondigen. Dat heeft te maken met of wij erkennen wie God zegt dat wij geworden zijn. En dat we daaruit leven. En dat we daardoor ook de Heer kunnen dienen. En als we dan heel praktisch, als we dienstwerk op ons pad krijgen en we zeggen, nou ja, het komt me niet zo goed uit, want het kost me te veel geld of zo. Ja, dat is waar het om gaat. En dat moet ieder voor zich persoonlijk beslissen. Er is ook niemand die ons daarop, als het goed is, zou veroordelen. Want wij leven in de vrijheid, maar de oproep is er wel degelijk om ons leven in dienst van hem te stellen. Dat is ook een goede reden voor. Dan blijft er tenminste wat van ons leven over, van ons praktische leven. Want alles wat we gewoon doen naar de oude mens, dat verdwijnt vroeg of laat. Dat mag wel, we mogen alles doen wat we leuk vinden, mag. Maar of het allemaal waarde heeft voor de eeuwigheid, nee, dat zijn alleen de dingen die we doen in dienst van de Heer. En dat werk, ons praktische leven, dat zal uiteindelijk geoordeeld worden. Laten we dat maar eens opzoeken. In 2 Korinthe 5. Ik heb vorige keer 1 Korinthe 3 aangehaald, waar gesproken wordt over dat wij allemaal, dat onze werken geopenbaard zullen worden. En dat een gedeelte van het werk verbrandt en dat een gedeelte van het werk overblijft. En daar wordt hier ook over gesproken in 2 Korinthe 5. Daar wordt, ja, dan moet ik vers 10, maar ik wil de eerste versen ook nog maar even meelezen als inleiding. Want daar staat, vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, ons aardse huis is niet ons huis aan de straat met de postcode. Nee, dat betekent het niet. Ons aardse huis is namelijk ons lichaam. Dat wordt in het vorige hoofdstuk een aardenvat genoemd. Die alleen maar nuttig is als je er wat in stopt. Een vat. Want vat zelf gaat altijd kapot. Maar goed, ons aardse huis is een tabernakel. En die wordt uiteindelijk ook gebroken, want een tabernakel is gewoon een tent. En een tent is een tijdelijke woning. En zo is ons lichaam ook een tijdelijke woning. Is niks moeilijks aan, dat weten we allemaal. Want vroeg of laat zullen we allemaal een keer het loodje leggen. Dan wel, dan gaat de haring eruit. Valt de tent ineen. Ja. Maar goed. Maar als ons... Wij weten, staat er. Dat weet de wereld niet. Maar wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Wij een gebouw, in tegenstelling tot een tabernakel... Tabernakel als tijdelijke woning en een gebouw als een vaste woning, verblijfplaats. Een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel, zou de Hebreeënbrief erachteraan gezegd hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Wij zuchten niet en wij verlangen niet om ooit in de hemel te komen, maar wij verlangen om ook overkleed te worden. En dat is een groot verschil, want sommigen die verlangen daarna om in de hemel te komen. Alleen dat en meer niet. Gewoon voor zichzelf, dat ze een goede levensverzekering hebben. Maar voor de rest hebben ze geen notie ervan wat de schrift daarover zegt, want de schrift zegt erover dat wij... Niet alleen in de hemel zullen komen, maar dat wij daar ook, nou ja, hier wordt het genoemd, een overkleed kunnen ontvangen. En op andere plaatsen heet het een erfenis. En in Hebreeën 10 hebben we gelezen dat het heet grote vergelding des loons. Er zijn allemaal verschillende termen voor. Het wordt op verschillende manieren voorgesteld. Waarom dat zo is, is ook niet zo moeilijk uit te leggen. Omdat dat toch dingen zijn die wij niet kunnen begrijpen. Hoe dat werkelijk is. Dat kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Dus wat gebeurt er? Nou, dan wordt er een voorstelling van gemaakt wat wij wel kunnen begrijpen. Namelijk de ene keer wordt er gezegd... Je kan bekleed, overkleed of naakt in de hemel, want dat staat in vers 3, gevonden worden. Of er staat dat je een erfenis hebt, of er staat dat je loon ontvangt. En de andere keer staat er dat je een kroon op je hoofd hebt, als aanduiding van heerlijkheid. Maar dat is allemaal symboliek, want een kroon, en ook een troon trouwens, morgen is het weer zover. Morgen, hè? Ja, dat is de enige dag van het jaar dat onze koningin werkelijk op de troon zit. Maar toch, ja, zij zit op de troon. Ze is de koningin der Nederlanden, ze zit op de troon. Maar één dag in het jaar gebeurt dat letterlijk, omdat het een uitbeelding is van dat ze heerschappij heeft. Nou ja, goed, daarom zijn daar verschillende beelden voor. Maar hier wordt het beeld gebruikt dat wij in de hemel zullen komen en dat wij of naakt, of bekleed, of overkleed... in de hemel zullen komen. En de bedoeling is uiteraard dat wij overkleed daar zullen zijn. Kijk, toen wij als kind geboren werden, werden wij ook naakt geboren. En pas later kregen we een beetje fatsoenlijke kleding aan, zeg maar. En zo is met een wedergeborene ook. Die is eerst naakt en die zou daarna ook bekleed worden. En de definitieve bekleding is uiteraard wanneer hij verschijnt voor de rechterstoel van Christus. En dat is wat in vers 10 inderdaad staat. Daar staat, want wij allen, gelovigen, gaat niet over ongelovigen. Die zullen ook wel voor God verschijnen. Alleen ten eerste niet om op dezelfde dag als ons, bij dezelfde gelegenheid. En ten tweede is het bij de ongelovigen is het zo dat hij veroordeeld wordt en dat hij verdwijnt in de poel des vuurs. Maar bij ons niet, er staat, want wij allen moeten geopenbaard worden. Geopenbaard, dat wil zeggen dat het voor de dag komt. Dat geopenbaard, die term stond ook in 1 Korinthe 3. We moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En bij de rechterstoel wordt uiteraard recht gesproken. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, in overeenstemming met wat hij gedaan heeft. Dat wordt daar weggedragen. Het zij goed, het zij kwaad. Het leuke is trouwens, er staat, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, want dan wordt het pas openbaar. Dat impliceert zelfs, dat onze goede werken dan wel onze kwade werken vandaag niet openbaar zijn. Dat betekent dat een ongelovige niet altijd aan ons kan zien dat wij een christen zijn. Dat wordt altijd gezegd, hè. Daar protesteer ik altijd tegen, want in 1 Johannes 3 daar staat... Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kennen. Heel eenvoudig.
Ze zien wel iets, maar ze weten niet waar het is.
Ja, als je... Ja, dat kan. En dan zeg je, maar hij doet deze dingen niet. En dan zeg ik, ja, maar er zijn ook ongelovigen die doen die dingen ook niet. Ja, maar hij is heel goed voor die en die. Ja, dat doen, zijn ook genoeg ongelovigen. Want het is...
Het impliceert dan dat zelfs gelovigen niet kunnen zien van andere
geloven. Nee, precies. En daar komt nog bij dat je kan wel iets doen, maar dan is nog de vraag, uit welke beweging doe je iets? Ja. Dat staat in vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Dat ze proberen andere mensen te bewegen, maar ze doen dat ook, hoe zeg je dat? Zelf, vanuit goede beweging, zeg maar. Vanuit goede wil. En voor God is het openbaar dat ze dat in ieder geval ook oprecht doen, et cetera. Maar goed, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En toen vroeg iemand weer, nou ja, geef mij dan die regels waar staat wat goed is en wat kwaad is. Want, ja, als je alleen zo'n vers hebt, dan kan je daar inderdaad alle kanten mee op. Maar de vraag is, wat is eigenlijk goed en wat is kwaad? Nou ja, kwaad is als je leeft onder de wet, als je verachtert van de genade. En goed is dat je leeft uit geloof in vertrouwen op de Heer. Een prachtig beeld daarvan vind ik altijd uit Genesis 1, 2 en 3. Over die twee bomen die in de hof staan. Waarvan de ene een uitbeelding is. De boom der kennis des goeds en des kwaads. Is een uitbeelding van de wet en het leven van de wet. En de boom des levens. Ja, dat stelt hetzelfde voor als het brood des levens. Ik bedoel, als het spreekt over leven, dan moet het Christus zijn. Dus je kan voor twee dingen kiezen. Of je kan eten van de boom des levens, namelijk van Christus. Of je leeft van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar als je eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, is het kwaad. En het goede is eten van de boom des levens. Als je dat soort dingen niet uit elkaar haalt, dan zeg je, ja goed, wat je gedaan hebt, goed of kwaad. Nou ja, dan is het goede als je je aan de wet hebt gehouden, of voor zover je aan de wet hebt gehouden. En kwaad is als je je niet aan de wet hebt gehouden. Maar als je de rest van de Bijbel kent, en nou ja, in beginsel dan de Romeinenbrief, dan weet je dat de wet per definitie kwaad is. Want de wet, door de wet is kennis der zonde. En door de wet komen zondige gedachten, zondige gevoelens worden juist daardoor opgewekt. Daar is niks goeds aan. De zonde wordt daardoor juist opgewekt. En het goede is het leven uit geloof, het leven uit genade. In het besef dat je een nieuwe schepping bent geworden, wat verderop ook staat. Vers 15, 16, 17. We zijn een nieuw schepsel geworden in Christus. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Maar goed, hier wordt er dus ook over gesproken dat we geopenbaard zouden worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is uiteraard ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld in Romeinen 8 ook staat, ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Want ja, wanneer moeten wij wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is? Nou ja, als het lichaam hier op aarde niks meer doet en wanneer het definitief niks meer doet, is als wij geopenbaard worden voor hem, dan wel bij de opname van de gemeente. Dat is namelijk de dag van Christus, zo heet dat in de Bijbel. In Filippenzen 1 vers 6 is dat, meen ik. Daar wordt gesproken over dat God, die in ons een goed werk eens is begonnen, dat hij dat ook zal voleindigen, voltooien, tot op de dag van Christus. Dan wordt dat werk namelijk in ons voltooid. Dan wordt namelijk wat hij door ons heen heeft gedaan, wordt dan openbaar. En daarvoor zullen wij dan loon, of een kroon, of een erfenis, of nou ja, hoe het maar genoemd mag worden, zullen wij dan ontvangen. Die dag, daar gaat het over in Hebreeën 10. Vers 26, want zo wij willens zondigen, en ik zeg het er nog maar een keer bij, willens zondigen in dit verband is dat wij willens, dat wil zeggen bewust, niet ingaan met een waarachtig hart, niet die onwankelbare belijdenis vasthouden, niet op elkander acht nemen en niet die onderlinge bijeenkomst nalaten. Nee, niet nalaten. Nou ja, goed. Dat is waar het om gaat. Het gaat niet om bewuste zonden die wij doen, dat daar geen vergeving voor is. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer, dan wel offer, meer over voor de zonden dan wel die zonde. En welke zonde is dat? De zonde van niet leven uit geloof. dan wel ooit gehoord van de zonde tegen de Heilige Geest? Dat is dit. En ik zag, dat had ik vorige keer nog niet gezien, maar ik zag dat er inderdaad dat staat er dus gewoon onder bij mij, Matthäus 12, vers 31. Zodat blijkbaar de vertalers dat wel begrepen hebben, wat de zonde tegen de Heilige Geest is. Want de Heilige Geest is de geest van Christus. Dat is gewoon, geest is nou eenmaal leven. Dat is dat opstandingsleven, dat nieuwe leven. En als wij zondigen tegen de Heilige Geest, dan betekent dat dat wij die geest geen ruimte geven. Dan wel dat wij de geest uitblussen. Is een term uit 1 Thessalonicenzen volgens mij, aan het eind van de brief. Blus de geest niet uit, of zo staat er. Wij zouden namelijk die geest, wij zouden namelijk Christus, wij zouden namelijk dat woord van God, want hij is dat woord, ruimte geven in ons leven. En verderop, en dan maak ik direct toch maar een sprongetje naar vers 29. Daar wordt ook gezegd dat er gelovigen zijn die, einde van het vers, de geest der genade smaadheid aandoen. En de geest der genade is dezelfde als de Heilige Geest, of de geest der zoonstelling, of de geest der waarheid, of de, ik heb zo'n lijstje, de geest der belofte, of gewoon de Heilige Geest. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen elke keer staat er een andere term bij om nadruk te leggen op een specifiek kenmerk van die geest. De geest der zoonstelling, als die term gebruikt wordt, dan gaat het in het verband ook over de geest die ons leidt naar de zoonstelling. En hier staat geest der genade, dat is namelijk die geest die ons genade schenkt, waardoor wij uit genade kunnen leven. Maar als wij die geest der genade smaadheid aandoen, ja, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Ja, wat moet ik daar aan uitleggen? Dat is toch, ja. Galaten 5, ja, zo kan ik dat uitleggen. Dat is makkelijk. Galaten 5, vers 1. Want dat ging over, kijk, als die termen van laat ons ingaan en laat ons die belijdenis vasthouden, als dat misschien te vaag is, dan is die term geest der genade is ten eerste al wat duidelijker. Dat is de geest die ons genade geeft, waardoor wij uit genade kunnen leven. En die kunnen wij smaadheid aandoen. Dat kan. En dan blijft er niks meer voor ons over. Dan kan de Heer weinig meer voor ons doen. Want wat hij dan wil doen, dat verhinderen wij. Maar in Galaten 5, vers 1. Daar staat, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat hebben we niet zelf bedacht. Van, we gaan niet onder de wet leven en we zijn vrij. Nee, het is de vrijheid waarin Christus ons geplaatst heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid. En dat is slavernij, hè, dienstbaarheid. Het juk der dienstbaarheid bevangen. En bevangen staat hier tegenover de vrijheid waarin Christus ons plaatst. Vers 2. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden. En besnijden is de term voor het leven onder de wet. De besnijdenis, wie is dat, de besnijdenis? Dat zijn de Joden. Waarom zijn de Joden de Joden? Dat zijn degenen die de wet hebben. Romeinen 2. De heidenen, die de wet niet hebben. Ja, een Jood is degene die onder de wet leeft. En hier wordt gezegd, zo gij u laat besnijden, zo gij dus onder de wet leeft, dat Christus u niet nut zal zijn. Nou, dat is precies hetzelfde als in Hebreeën 10. Als wij denken dat wij die genade toch maar niet moeten accepteren en proberen vanuit eigen werken iets daaraan toe te voegen, dan kunnen we wel vergeten dat Christus een werk aan ons doet. Dat is wat het betekent. Dat Christus u niet nut zal zijn.
Zij zijn toch van de genade
vervallen. Precies. Precies. Dat is wat in vers 4 staat. Christus is u ijdel geworden. Leeg. Betekent niks meer. Als je tot geloof bent gekomen en je meent te moeten leven onder de wet, dan kan je vergeten dat Christus nog iets voor je doet. Want juist wat hij wil doen, dat verhinder je dan. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En in dit verband, nogmaals, gaat het niet over dat we tot geloof zouden komen of leven zouden ontvangen. Nee, dit wordt gesproken tegen gelovigen. Tegen een ongelovige zou je niet prediken, staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Tegen een ongelovige predik je geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. En dat recht gerechtvaardig worden, dat is een heel praktisch begrip. Hè? Want als wij bijvoorbeeld in Galaten 2 vers 16... Hè? Daar staan die bekende versen, daar staat 2 vers 16. Daar staat, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. En daar wordt vaak van gezegd, ja dat is over hoe je tot geloof komt. Zo van, ja, door de werkende wet kan je niet gerechtvaardigd worden. Als je gerechtvaardigd wil worden, dan moet dat door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als je de rest hier omheen leest, dan is dit heel praktisch. Het is een hele praktische uitspraak. Het gaat namelijk over Petrus, die zich toch heeft laten verleiden om op Joodse wijze te gaan leven. En in dat verband, in het praktische leven, wordt deze uitspraak gebruikt. Blijkt ook uit vers 17. Daar staat, maar indien wij die in Christus zijn, zoeken gerechtvaardigd te worden. Dan zegt iemand, ja, maar ik ben toch gelovig, ik ben toch al gerechtvaardigd. Ja, dan zou ik zeggen, dat is de geest die gerechtvaardigd is. Dat is dat verhaal, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is allemaal geregeld, het leven heb je ontvangen, maar hoe nu verder? Nou, gewoon, zoals je ook tot geloof gekomen bent, uit de geest, uit het woord, door de genade. Het zijn allemaal heel praktische beginselen. En nogmaals, niet om leven te ontvangen, maar om in de praktijk van ons leven rechtvaardig te leven. In overeenstemming met het woord van God. Wij zouden namelijk de gerechtigheid dienen, heet dat. Maar goed, ook hier dus in Galaten 5... vinden we die sterke woorden. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. En ik moet zeggen, dat zijn er velen. Het zijn velen, vele gelovigen die van de genade vervallen zijn. En waarom dat zo is, kan ik ook wel vertellen. Dat stond in Galaten 6, maar ik heb het alweer weggeslagen. Dus maar... Zit er maar één argumentatie achter waarom men niet wenst uit genade te leven, is omdat men een schoon gelaat wil tonen aan een ander. Dat men denkt te moeten zeggen hoe een ander moet leven, hoe ze zelf zouden moeten leven en zich netjes daaraan houden en zo een schoon gelaat willen tonen. Men acht de eer van mensen acht men hoger dan de eer van God. En van buiten wilden ze, nou dat waren de fariseeërs, die wilden er van buiten mooi uitzien. En ik heb van de week nog een mooie uitspraak daarover gehoord. Misschien kennen jullie die, maar ik kon hem nog niet. Nee. Het was geen Bijbelse, maar het was een soort rijmpje. Nou ja, het was van buiten blinkt het, maar van binnen stinkt het. Ja, die kon ik nog niet, maar goed. En toen ging het verhaal verder, maar dat was niet zozeer meer... Maar dat ging over mensen die in een hele nette buurt lopen en dan bij de Aldi boodschappen doen en dan in de Albert Heijn tas doen. Weet je, zo'n verhaal. En daar was ook een uitspraak, dat heet een kangeroebuurt. Ken je dat? Een kangeroebuurt. Hoge sprongen, maar lege buidels. Nou.
Dat is een keer meer mij.
Ja, nou, ik kon dus ook niet, maar... Iemand vertelde me dat, dus moet ik onthouden. Leuke uitspraken. Maar goed, terug naar Hebreeën hoofdstuk 10. Ja, een wit gepleisterd graf, ja. Ja. Of dat de Heer zegt, het is hetzelfde verband. Gij reinigt wel de buitenkant van de drinkbeker, maar de binnenkant, ja, is hetzelfde verhaal. Het gaat altijd over de buitenkant. Dat is altijd zo met mensen die onder de wet leven, zijn gericht op uiterlijke dingen, zijn niet geïnteresseerd wie de mens is. Wat de mens voelt, wat de mens denkt, doet er helemaal niet toe. Gaat erom of hij of zij zich maar aan de voorschriften houdt. Je weet wel, het is, ik bedoel, als je elke zondag nou 1 of 2 keer naar de kerk gaat, dan is het goed. Dan is het klaar. Meer wordt er niet van je verwacht. Maar als je niet heen gaat, ja, dan komen ze op visite.
Vaak is het 2 of 3, toch?
Ja, dan komen ze met 2, maar dan komen ze op visite en dan... Ja, dan lijkt het wel zo of dat ze je naar je inwendige mens vragen met je beweging. Maar ja, moet je luisteren. Er zijn ook genoeg die het wel met een goed gemoed doen en die oprecht zijn en eerlijk zijn. Maar hoeveel zijn er niet die gewoon heen gaan omdat het moet, omdat dat het zo gegaan is. En omdat mijn ouders ook nog steeds gaan en nou ja. En je ziet ook vaak, als er 1 keer de grootouders dan overleden zijn, nou dan, die kinderen die gaan dan ook niet meer. Die zijn dan ondertussen volwassen, ook in de 40, 50, maar die stoppen er dan ook mee. Want ja, ouders zijn er niet meer, dus waarom zouden we nog heen gaan? Je hebt dus jarenlang iets gedaan wat een ander van hen gevraagd had. En zelf geen innerlijke overtuiging daarbij, maar gewoon gedaan omdat het zo hoort. En dan krijg je met niemand problemen. Maar wel straks later. En dan krijg je met iemand anders een probleem. En die zal je oordelen. Want de Heer kijkt niet naar de buitenkant, maar de Heer kijkt naar de binnenkant. En dat staat hier ook, want ik zeg niet voor niets dat je een probleem hebt, want er staat in vers 37, maar wat wacht iemand die niet leeft uit geloof en uit genade, die wacht een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs. 27. Zei ik 37?
Ja.
27, ja. En hitte des vuurs, en mag duidelijk zijn, zeker als je 1 Korinthe 3 ernaast ligt, dat het gaat over een oordeel. De boel gaat in de brand, het hout, hooi en stro wordt verbrand, en de edele, niet de edele delen, nee, het goud, zilver en kostelijke stenen, dit moet je er wel naar uitknippen. Ja. Heeft Joffert ook weer wat te doen. Dat goud, zilver en kostelijk gesteente uit 1 Korinthe 3 blijft over. En het gaat precies op trouwens, hè, want dat heb ik vorige keer niet gezegd. Maar er staat in 1 Korinthe 3 hout, hooi en stro. Nou, en dat is precies waar die tichelstenen in Egypte van gemaakt werden. En die tichelstenen in Egypte, de slavernij van Israël, is een uitbeelding van het leven onder de wet. Hard werken tot je de dood bij neervalt. Maar zoals het bij de meeste gelovigen gaat, willen ze er wel van verlost worden. Dan zijn ze 1 keer ervan verlost en denken ze van, ach, maar dat leven onder wet was toch ook wel makkelijk. Want nu moet ik eigen verantwoordelijkheid dragen. Dus hup, gaan ze weer terug onder de wet. En zo was het met Israël ook. Ze waren verlost uit Egypte, dwars door de Rode Zee, door de grote hand Gods verlost. Grootste, of dan ja, een van de grootste wonderen uit de geschiedenis. En een dag later gingen ze murmureren en verlangden ze terug naar de vleespotten in Egypte. En zo zijn ook heel veel gelovigen die leven zo. Zijn niet tevreden met de vrijheid waarin ze geplaatst zijn. Heeft te weinig houvast, het is voor hun gevoel te onbetrouwbaar en gaan weer terug. Ze vervallen van de genade en als je van de genade vervalt, kom je weer uit bij de wet. Maar dat oordeel staat hier, vers 27, dat zal de tegenstanders verslinden. En je hebt nou dus ook heel goed begrepen dat die tegenstanders dus gelovigen zijn die niet wensen uit geloof te leven. Nou goed, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Dan vers 28. Daar staat, als iemand de wet van Mozes teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Nou, lijkt me een duidelijke uitspraak. De wet van Mozes is het oude verbond. En als je het oude verbond overtreedt, je weet wel, als je op Sabbat toch werkt, of adem plukt of zo. Nee, als je werkt op Sabbat, ja, daar staat de doodstraf op. Dus dan is het einde verhaal. Als je de wet overtreedt, dan is het gebeurd, dan gaat je kop eraf. Zo simpel is dat. Of dat geprakticeerd werd onder de wet, ook daadwerkelijk, dat betwijfel ik. Maar zo was de wet wel. De wet schreef voor, als je die wet overtreedt, dan sterf je zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Dan krijg je dus de doodstraf onder het oude verbond. Maar dan komt in vers 29, dit is een retorische vraag. Er staat, hoeveel te zwaarder straf? Dus dan moet je al opletten, want eerst wordt er gesproken over de doodstraf. En dan staat er, hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die niet de wet van Mozes vertreden heeft, maar die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des Nieuwe Testaments uiteraard, niet die offers van het Oude Verbond, maar het bloed van het Nieuwe Testament, onrein geacht heeft. En tot zover kan je nog denken dat het over een ongelovige gaat. Maar daarna staat er, waardoor hij geheiligd was, door dat bloed namelijk. Want door dat bloed, dat leven hebben wij ontvangen. Daardoor zijn wij geheiligd. Zijn wij namelijk gesteld in de dienst van de Heer. En als je dat bloed onrein acht, dan wordt er gezegd, komt er een zwaardere straf over je. En staat er, je hebt de geest der genade smaadheid aangedaan. Nou, dat heb ik al toegelicht. Als je de geest der genade smaadheid aandoet, dat betekent gewoon dat je leeft onder de wet. Dat je niet leeft vanuit de geest, maar leeft vanuit het vlees. Maar dan is de vraag, hoeveel te zwaardere straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden? Die zwaardere straf namelijk, dat is, want er is, bestaat namelijk een zwaardere straf dan de doodstraf. Dat is namelijk als je levenslang krijgt. En een gelovige die niet wenst te leven uit dat geloof, en die daarna de Heer vaarwel heeft gezegd, naar de buitenkant ziet het er niet vaak zo uit, doordat hij de Heer vaarwel heeft gezegd. Dat zeg ik er dan maar bij. Naar de buitenkant ziet het er vaak uit dat iemand wel degelijk goed zijn best doet. Maar hij heeft het woord van God vaarwel gezegd, want hij wenst niet te leven uit de genade. Als je zo leeft als gelovige, dan krijg je een zwaardere straf dan de dood onder het oude verbond. Dan krijg je namelijk levenslang, dan sta je namelijk, dat hebben we gelezen in 2 Korinthe 5, dan moet je de eeuwigheid doorbrengen in je naki. We hadden het nog over edele delen, maar daarom wordt het ons zo voorgesteld. Want of dat letterlijk zo is, dat doet er niet toe. Maar het idee is dat, stel je eens voor dat je naakt staat voor een ander, dan schaam je je. En zo zou je dus voelen op het moment dat je de eeuwigheid doorbrengt, dan heb je de eeuwigheid lang een schaamtegevoel. Dan kan je je nergens vertonen. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, was ik maar nooit een gelovige geworden. Het klinkt heel zwaar, dat weet ik, maar zo zwaar staat het hier. En om daar wat naast te leggen uit diezelfde Hebreeënbrief, is Hebreeën 12, vers 15, daar staat toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, want je zou niet van de genade vervallen, Galaten 5, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruiten, beroerd te maken en door dezelfde velen verontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder. En dat betekent gewoon dat je ontrouw bent. Dat blijkt, want er staat of een onheilige gelijk Esau. Want Esau was namelijk een hoereerder en een onheilige. Nou, hij was niet bij Rahab op bezoek geweest. Maar wat hij wel deed, is dat hij niet trouw was aan de Heer, want hij had het eerst geboorterecht gekregen, maar ja, hij achtte zijn leven belangrijker dan het eerst geboorterecht wat hij ontvangen had. Er lag een erfenis voor hem klaar, er was beloofd, maar hij hechtte meer belang aan zijn eigen leven. Dat staat er, die om een spijze, voor een, was het een bord soep, hè, was het, hè? Ja, hij kwam van het veld, hij was moe en had honger. En toen zei Jacob, nou is goed, dan krijg je even maar het bord soep, maar dan krijg ik jouw eerst geboorterecht. En zo is het ook gegaan. En dan staat er in vers 17, want daar gaat het om, dan staat, want gij weet dat hij ook daarna de zegening, zodat je maar weer ziet dat zegening synoniem kan zijn met eerstgeboorte. En als er gesproken wordt over een zegen, bijvoorbeeld aan Ephraim, blijkt dus ook dat Ephraim het eerstgeboorterecht ontvangt, maar dat terzijde. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. En dat wordt ons ook voorgeschoteld. Wij zouden ons eerstgeboorterecht, wat wij ook wel degelijk ontvangen hebben, zouden wij niet aan de kant schuiven. Want daar krijgen we namelijk spijt van. En die spijt duurt zo lang. Dat is het vervelende eraan. Waarschijnlijk zal het niet wennen. Dat gevoel van spijt. En die tranen. En die naaktheid. Nou, voor de pauze zeg ik dan nog wel dit. Het klinkt nou alsof ik, maar het gaat niet om wat ik zeg. Maar wat hier staat, dat dat ons bang maakt. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling dat we nou als een razende aan het werk gaan om te denken van we moeten van alles voor de Heer doen. Nee, daar gaat het niet om. Gewoon staan in die positie die we van Hem ontvangen hebben. Alleen ons oog houden op Hem. En wat een ander van ons zegt, dat zouden we aan de kant moeten leggen. Want dat is zoals de Heer ook leefde. Hij leefde alleen op grond van wat de Schrift zei. En voor de rest kon het hem gestolen worden. Om het dan maar gewoon in normaal Nederlands te zeggen. En juist daardoor, doordat hij leefde in afhankelijkheid van de Heer, is hij uiteindelijk ook opgewekt en gesteld tot eersteling van die nieuwe schepping. Maar goed, we zullen eerst pauzeren. Zoals gezegd, het zijn hele sterke woorden die hier gebruikt worden. En toch is het niet zo moeilijk als dat wij misschien denken. We hebben natuurlijk de neiging om te denken dat we van alles moeten. Dat we die goede werken moeten doen. En dat we daar de hele dag mee bezig zouden moeten zijn. En bij gelegenheid kan dat natuurlijk ook. Alleen als we nou praten gewoon over ons dagelijkse leven. Dan is het ja, vrij eenvoudig. Dan heeft het gewoon te maken met een gezindheid die wij zouden hebben. En dat is, als je het in één woord samenvat, is het de gezindheid van de genade. Genade voor jezelf en genade voor anderen. En leven in afhankelijkheid van de Heer. En als je dan bijvoorbeeld, heb ik Colossenzen 3 maar eens opengeslagen. Bijvoorbeeld vanaf vers 12, Colossenzen 3, waar staat zo, doet dan aan als uitverkorenen gods, heiligen en beminden, de innerlijke beweging der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. En dan is de vraag, ja, maar dat is toch vreselijk moeilijk. Om ook nog vanuit innerlijke beweging, zoals het in vers 12 staat, barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid te hebben. Dat kan je iemand namelijk ook niet opleggen. Dat kan er wel in geplant worden. En hoe kan dat? Dat heb ik nog niet meegelezen. Einde van vers 13. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Waarbij het dus nogal belangrijk is dat wij goed begrijpen hoe Christus ons vergeven heeft, dat hij ons alles vergeven heeft. Het voordeel van een gelovige die elke keer weer voor zijn gevoel in de fout gaat met bepaalde zonden of gewoontes. Het voordeel daarvan is dat hij op een gegeven moment het gewoon echt niet meer ziet zitten en het bij wijze van spreken uitschreeuwt naar de Heer en tot het besef komt dat hij vergeving ontvangen heeft. Als je zelf een grote zondaar bent en je hebt eindelijk geaccepteerd de genade van Christus, dan is het daarna ook veel makkelijker om tegen een ander zo aan te kijken. En daarom is zo'n proces waar je dan in zit met zonden die je doet en wat je daarmee moet. En om elke keer maar de vrijmoedigheid te hebben om tot de Heer te gaan. Of één keer definitief, dat is misschien beter. Dat je één keer definitief naar de Heer gaat, dat je zegt, nou is het goed, ik stel me nou in uw dienst en wat er nou nog met mij gebeurt, dat doet u maar wat mee. Want ik maak er een zootje van. Als je weet wat voor zootje je er zelf van gemaakt hebt, dan is het veel makkelijker om een ander te vergeven. En mensen die zichzelf dus zien als goede mensen, die godsdienstig zijn, die zonder enige problemen door het leven gaan, die mogen ook heel graag een ander vertellen hoe zij moeten leven, omdat zij precies weten hoe het moet. Maar als je weet hoe zo'n grote zondaar je bent, ja, dan is het veel makkelijker om daarna een ander ook te vergeven. Dat is die, de Heer vertelt toch zo'n gelijkenis, dat er was iemand die had een schuld. En die schuld werd hem vergeven en toen kwam er weer iemand anders waar hij nog geld van kreeg. Ik weet niet precies hoe het zat. En die vergeeft hij dan niet. En de Heer zegt ook, nou ja, dat slaat nergens op, want ik heb jou vergeven, dan zou je toch ook die ander vergeven. Dan roep je die ander toch ook niet op een matje. En daar begint het bij, ons bewustzijn van de vergeving die wij ontvangen hebben. En dan vers 16, het woord van Christus woont rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Een leven vanuit genade en een leven in afhankelijkheid van hem. En onder alles danken. En als dat onze instelling is, dan komt daaruit de rest voort. En dat wordt ook in vers 18, 19, 20, 21. Zijn dagelijkse dingen komen daaruit voort. En dan bijvoorbeeld vers 22. Hè, als je dan zegt, ja, maar ik heb maar gewoon een normale baan. Ik heb geen bijzondere taak in het werk van de Heer. Sommige mensen denken dat dat per se moet. Dat je een bijzondere positie moet hebben als gelovige, dat je een bijzondere taak moet hebben. Maar als je dat denkt, dan zeg ik tot je wat er in vers 22 staat. Daar staat, gij dienstknechten, dan wel gij werknemer. Gewoon als je bij een baas in dienst bent. Zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees. Gewoon je baas. Gewoon gehoorzaam zijn, alles wat hij vraagt. Met de instelling, en er staat erachter, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. Al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere, dat wil zeggen als voor de Heer en niet voor de mensen. Dus de baas, stel je naar voren, heel praktisch, hè? Je bent op je werk en je bent nou eenmaal... Je valt niet goed in de groep of zo en je krijgt altijd de rotklusjes. Nou ja, dan kan je dat gewoon doen van harte, omdat je het voor de Heer kan doen. Je doet het niet voor die baas, je doet het niet voor een ander. Je hoeft toch niet een hoog aanzien te staan bij je collega's. Daar gaat het toch niet om? Gaat het toch om wat de Heer van je denkt? Nou, als je praktisch gelovige wil zijn, dan kan je elke dag gewoon alles doen wat op je pad komt. Ook in je werk. En of je nou nuttig werk doet, naar de mens gesproken, of je doet maar iets stom werks of zo, wat eigenlijk niks voorstelt. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om wat je doet, maar het gaat erom hoe je het doet. En daarvoor, ook daarvoor, zullen wij loon ontvangen. En dat is echt niet dat we op ons werk goed zouden doen om aan een ander te laten zien dat we christen zijn of zo. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. En als het er al wat mee te maken heeft, dan zou het kunnen zijn dat er iemand naar je toe komt en die tegen je zegt: nou jongen, jij krijgt altijd de rotklusjes, maar ik hoor je nooit klagen. Dan kan je zeggen, ja, maar ik doe het ook voor de Heer. Ik heb een Heer en die beloont mij hiervoor. Ik doe gewoon wat op mijn pad komt en het maakt me niet uit wat een ander ervan denkt. Zo simpel is het. En dan staat er in vers 24, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen, niet van je baas, die salarisstrook, elke maand. Ja, die krijg je ook wel, dat is leuk. Maar waar het om gaat is dat je de vergelding, namelijk de erfenis, krijgt. Want gij dient de Heere Christus. Nou goed, dat is een heel praktisch iets voor het leven van alle dag. Om dat toch nog maar even toe te voegen. Terug maar naar Hebreeën 10. Daar staat vers 30, want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, dat wil zeggen aan mij is de wraak. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. De Heer is namelijk degene die oordeelt over ons. Paulus zegt ook, het kan me ook niet schelen wat jullie van mij denken, schrijft hij aan de Korintiërs, want ik heb een Heer en die oordeelt mij. En ik sta nou eenmaal in dienst van de Heer, ik moet dit nou eenmaal doen, en of jullie het nou leuk vinden of niet, ik moet dit doen. En wat de Korintiërs daarvan dachten, dat Paulus schrijft, het is mij voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld word. Dat maakt Paulus niks uit. En zo zou het voor ons ook moeten zijn. En er staat achter, en wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Niet de Heere zal de wereld oordelen. Dat is ook wel wat gaat gebeuren, dat de ongelovigen geoordeeld worden. Maar er staat, de Heere zal zijn volk oordelen. En in onze dagen bestaat het volk van God uit de gemeente, de gelovigen van onze bedeling. En wij zullen geoordeeld worden door de Heer zelf en door niemand anders. En dat is wat we ons bewust zouden zijn. En er staat er, vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Nog zo'n radicale uitspraak die wel degelijk van toepassing is op ons als gelovigen. Dat hele stuk vanaf vers 28 tot en met vers 31, dat is eigenlijk het extra schepje wat de apostel er nog bovenop doet. Om nog meer zijn lezers ervan bewust te maken hoe zo'n ernstige zaak het is. Want je zou die versen ook gewoon weg kunnen laten. Want in vers 32 komt hij eindelijk niet meer met die sterke woorden. Maar dan grijpt hij terug en dan zegt hij, doch gedenkt de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. En veel strijd des lijdens wil zeggen, veel strijd, namelijk lijden. Strijd die bestaat uit lijden. Want dat is de strijd waarin wij komen te staan op het moment dat wij tot geloof komen. Want wij leven in een goddeloze wereld, in een wereld die niks van God wil weten, in een wereld die God wegredeneert. En als je in die wereld als gelovige leeft en leeft vanuit het woord van God, en dat ook nog eens zo af en toe ventileert bij anderen, ja, dan krijg je veel strijd. En de strijd bestaat er niet uit dat wij moeten strijden om die wereld gelovig te maken of om de wereld te bekeren. Nee, de strijd bestaat eruit dat wij gewoon blijven staan in de positie wat een ander ons ook voorhoudt. En die strijd die bestaat dus ook uit lijden, want wij zullen inderdaad, zoals het ook verder staat, versmaad worden en we zijn een schouwspel geworden voor de wereld. En dit hele gedeelte, trouwens, slaat weer terug, heb ik vorige keer meen ik ook gezegd, op Hebreeën 6, hè. Want er staat, gedenk de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest. En die term vinden wij ook in Hebreeën 6. En verlicht zijn geweest betekent uiteraard dat we licht, leven, waarheid hebben ontvangen. Namelijk dat woord van God en dat woord hebben we aangenomen. We hebben het licht der wereld immers aangenomen. En nog een reden, want ja, dit zijn sterke woorden, hè. Maar de reden daarvoor, waarom dit zulke sterke woorden zijn, omdat de apostel nogal moeite doet om zijn lezers dit, om ons weer op het rechte spoor te brengen namelijk. Want dan ga ik toch even terug naar Hebreeën 6, vers 4. Daar staat, want het is onmogelijk degene die, en dan komt er een hele lange tussenzin die verder gaat in vers 6. En dan staat er, want het is onmogelijk degene die afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. Dat wil zeggen, iemand die ooit een keer tot geloof is gekomen, en die, en dan in, komt de tussenzin, die dus ooit een keer verlicht is geweest, die de hemelse gaven gesmaakt heeft, die de Heilige Geest deelachtig is geworden, die gesmaakt heeft het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Iemand die wedergeboren is, de geest ontvangen, et cetera. En die daarna afvallig wordt, die daarna de geest der genade smaadheid aandoet, die daarna niet ingaat op diverse en levende weg, nou ja, kortom, die de genade niet accepteert, en die de Heer niet op de belangrijkste plek in zijn leven zet, om het dan zo te zeggen, die kan je namelijk niet weer bekeren, zegt Paulus. Dat is onmogelijk om die te vernieuwen tot bekering. En er is ook een goede reden voor, want die mensen die weten precies hoe het zit en die mensen kan je niks meer vertellen. Wat moet je die mensen vertellen? Ze hebben een eeuwig leven, ze weten precies hoe het moet. Ze hebben al, dat blijkt uit vers 32 van Hebreeën 10, ze hebben veel strijd des lijdens te verdragen gehad. Ze weten hoe het leven van een gelovige eruit ziet. En ze hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, ik scheid ermee uit. Dat lijden, dat wil ik niet meer. Ik wil toch enigszins aanzien in de wereld. Ik wil toch enigszins fatsoenlijk door het leven gaan. Ik stop ermee. Wat moet je zo iemand nog vertellen? Niks. Zegt Paulus. En als hij in hoofdstuk 10 aangekomen is, dan denkt hij bij zichzelf, bij wijze van spreken, nou, ik heb ze toch nog wel wat te vertellen. Ik zal eens even vertellen hoe het eruit ziet voor iemand die zo leeft. Hij houdt ze dus dat zware oordeel voor. Dat is de reden van die sterke woorden hier. Kijk, die sterke woorden zijn niet van toepassing voor mensen die van goede wil zijn en zoekende zijn en niet weten hoe het leven van een gelovige er ongeveer uitziet. Als je van goede wil bent, dan krijg je niet zulke sterke woorden op je bord. Maar als je bewust de Heer afgewezen hebt, terwijl je een gelovige was, ja, wat moet je dan doen? Uiteindelijk? Dan maar de waarheid zo hard voorschotelen dat men toch denkt, oké, dit is het niet waard. Dit is het niet waard dat ik die loopbaan, dat ik daarmee gestopt ben om die loopbaan te lopen. Dat is de enige remedie. En daarom, dat is de reden van die sterke woorden in Hebreeën 10. En hij herinnert ze hier dus er ook aan, in Hebreeën 10, dat ze verlicht waren geweest, dat nieuwe leven hebben ontvangen, veel strijd hebben doorstaan. En dan zegt hij in vers 33, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degene die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden, mijn gevangenschap betekent dat, medelijden gehad en hebt de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij in uzelf een beter en blijvend goed hebt in de hemelen. En dat is maar waar het om gaat. Paulus schotelt ze aan de ene kant het oordeel voor, maar aan de andere kant zegt hij, maar er wacht een grote vergelding des loons, een erfenis in de hemel. En toen jullie, nadat jullie tot geloof zijn gekomen, toen hebben jullie meegemaakt die verdrukkingen en daar zijn ze wel doorheen gegaan. En hij zegt, dat heeft wel als consequentie dat je daar wat anders voor terugkrijgt. In de eeuwigheid, dus hij besluit het hoofdstuk toch nog met een positieve noot, zeg maar. Omdat hij ze alsnog aanmoedigt om toch die weg weer te lopen. En die loopbaan, de loopbaan te lopen. En vers 34, want gij hebt ook over mijn banden, Paulus' gevangenschap en alles wat daarmee gepaard ging, medelijden gehad. Daar wisten ze blijkbaar van. En zelfs, staat er, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Dat, ik denk dat die uitdrukking ongeveer betekent dat ze een inzameling gehouden hebben voor de apostel Paulus in zijn gevangenschap. Alleen Paulus noemt het hier de roving uw goederen. Zo is namelijk zoals Paulus het beschouwde. Hij zegt, ja, eigenlijk heb ik dat van jullie geroofd. Zo beschrijft hij het. Want ik meen dat het in... even kijken, ergens in de Korinthebrief. Dat heb ik opgeschreven. 2 Korinthe 8 vers 2 heb ik genoteerd. Dus daar zullen we eens even kijken. Wat daar staat. Nou ja, er wordt in ieder geval over een inzameling gesproken. Er staat dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ja boven vermogen, gewillig geweest. Ons met vele vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiet. En hij zegt hier ook boven vermogen. Jullie hebben zoveel weggegeven. Nou, de Corinthiërs dan niet, volgens mij, maar de gemeente van Macedonië. Maar die zijn boven vermogen gewillig geweest. Hij zegt, het was wel erg veel. Ze hebben echt heel veel gegeven. En daarom beschrijft Paulus dat als roving uw goederen. Ik dacht dat die term roving ook, maar kan ik zo gauw niet vinden.
Afgenomen.
Maar goed. Wat zei je?
Nou, ik heb hier vertaling van boete naar staan.
Oké. Okay.
En dan hebben ze ook afgenomen.
Ja, zo beschrijft Paulus dat, alsof hij het gestolen heeft. Ja, zo beschrijft Paulus dat, vanuit zijn oogpunt. Maar er stond erbij, 2 Korinthe 8, over die blijdschap. De overvloed hunner blijdschap, ja. En dat woord blijdschap komt in 10 vers 34 ook weer naar voren. Ze hadden namelijk in het verleden die gemeenschap die ze hadden. En het feit dat ze dus hun goederen gewoon deelden met medegelovigen die verdrukking hadden. Daar hebben ze aan bijgedragen. Ze hebben ook hun eigen goederen, een heel praktisch beginsel natuurlijk, hebben ze gedeeld met hen. En Paulus zegt, weet je nog dat je toen dat met blijdschap hebt aangenomen, omdat je toen nog goed wist dat dat in dienst van de Heer was. Alleen ja, nu is dat niet meer zo. Dat schrijft hij, zegt, ja, nu leven jullie niet meer zo. Maar zo zou wel moeten, dus hij herinnert ze alsnog aan hoe ze geleefd hebben. Voordat ze gestopt zijn met die loopbaan te lopen. En dan staat er, wetende dat gij in uzelven, dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. En dat goed is namelijk een erfgoed, dan wel een erfenis. Dat blijkt ook, het zijn gewoon synoniemen ervoor die volgen, in vers 35 en 36... In vers 35 wordt het genoemd een grote vergelding des loons. En in vers 36 heet het, opdat gij de beloftenis moogt wegdragen. Die drie dingen zijn drie verschillende termen voor alle drie hetzelfde. Het gaat gewoon om de erfenis die wij zullen ontvangen in de toekomst. Een beter en blijvend goed in de hemel, grote vergelding des loons en de beloftenis moog wegdragen. Want dat is namelijk wat ons beloofd is, namelijk een erfenis. Wat wel aardig is trouwens, is dat in vers 34 staat dat gij hebt in uzelven een beter namelijk ten eerste beter dan die goederen die ze afgegeven hebben. Want je geeft aardse dingen weg en je krijgt er in de toekomst hemelse dingen voor terug. Want die aardse dingen zijn niet blijvend. En de hemelse dingen wel, daarom staat er een beter en blijvend goed. Want ja, die goederen die je nu hebt, die kun je net zo goed uitdelen, want je raakt ze toch kwijt. Ja. Dus dat kan je gerust doen. Dat gij in uzelf hebt een beter en blijvend goed, dan wel blijvende goederen, in de hemelen. En de aardigheid is dat er staat, in uzelf heb je die erfenis, maar er staat ook bij dat die erfenis in de hemel is. Gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Waaruit volgt dat wij dus ook in de hemel zijn. Maar goed, dat staat natuurlijk ook in Efeze 2 en de laatste versen van Filippenzen 3. Dat wij, dat onze wandel, dan wel ons burgerrecht, burgerschap is in de hemel. Daar horen wij namelijk thuis. Daar zijn wij nu namelijk al geplaatst. Daar gaan we ook in de toekomst niet naartoe, is de gedachte. Maar daar zullen wij geopenbaard worden. En dan zullen we die erfenis ook zien. Want het idee is dat wij nu al die erfenis hebben. Daar leven wij zelfs al uit, hoewel we die dingen niet zien. En als je bijvoorbeeld in Romeinen 8... wordt eigenlijk over dezelfde dingen gesproken. Er wordt niet gesproken over de geest der genade, maar er wordt gesproken over de geest der zoonstelling. Hoewel je die term in onze Bijbels niet terugvindt, staat dat er toch in vers 15. Dus voor degenen die dat nog nooit bijgeschreven hebben in hun Bijbel. In vers 15 staat, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, slavernij, leven onder de wet. Maar gij hebt ontvangen de geest, en dan staat er in het Nederlands, in onze Statenvertaling, de aanneming tot kinderen. Maar als je het goed vertaalt, staat er de geest der zoonstelling. En dan staat er in vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, nou, dat is waar het over ging in Hebreeën. Smaadheid en verdrukking en om Christus wil, om zijn naams wil. En de meeste gelovigen maar altijd bidden dat het lijden weggenomen wordt. En die hebben geen idee dat het er nou eenmaal bij hoort. Die denken dat de Heer er is om ons leven makkelijk en soepel te laten verlopen. Maar daar is de Heer niet voor. Er staat, want ik houd het ervoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En hier heet die erfenis heerlijkheid. Dus zet hem er maar bij in het rijtje, zou ik zeggen. Maar wat ik even wou aanstippen is dat er staat dat dat lijden, dat is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En er staat niet dat die heerlijkheid, dat wij die zullen ontvangen. Er staat die heerlijkheid, die zal aan ons geopenbaard worden. En iets wat geopenbaard wordt, kan alleen geopenbaard worden als het er al is. Want openbaren is het tegenovergestelde van verbergen. De bedekking eraf halen, dat is wat openbaren is. Niet iets nieuws tot stand brengen, maar openbaren is iets wat er al is, tentoonstellen. Zoals je bijvoorbeeld een standbeeld onthult, dan wordt het standbeeld geopenbaard. Het is er al, maar de bedekking gaat eraf en dan wordt het standbeeld openbaar. En zo is het met onze erfenis ook, die is er al. Alleen die zal pas in de toekomst geopenbaard worden. Dat loon, dat ligt al voor ons klaar. En voor zover we die loopbaan lopen, zullen we dat ook in ontvangst nemen. Het is zelfs zo dat het eigenlijk dat loon wat wij zullen ontvangen, is zelfs niet iets wat wij opbouwen gedurende ons leven. Het is zelfs zo dat het loon alleen maar minder kan worden. Zeg maar, er ligt zoveel voor ons klaar en voor zover we die loopbaan lopen, krijgen we dat ook. En als we van de loopbaan afwijken, dan verdwijnt er iets van die erfenis. Dat is de Bijbelse gedachte. Niet dat we iets opbouwen, maar dat dat al klaar ligt. En daarom vinden we ook uitspraken dat de Heer die loopbaan ook al voor ons klaar heeft. En de prijs die daarvoor staat dus ook al. Logisch, want dat is evenredig met elkaar. Maar hier vind je dezelfde gedachte dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarom kunnen wij ook gerust lijden in deze tegenwoordige wereld, want wij hebben een beter en blijvend goed in de hemel. Vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Uw vrijmoedigheid namelijk om ons te stellen bij die troon der genade. Om die geest de ruimte te geven in ons leven. De vrijmoedigheid om te staan waar we voor staan. Om ons niet af te vragen wat een ander ervan denkt. Maar gewoon gaan. En gewoon doen wat er in ons hart is. Geen bedekking erop leggen of denken, nou ja, weet je wat, voor de goede vrede doe ik wat afbreuk aan de Bijbelse boodschap. Of, nou, ik kan me deze keer beter stilhouden, want er komt toch alleen maar problemen van. Maar als we vrijmoedig zijn, dan komen we in de problemen. Problemen, daar hebben we lijden te verdragen, om het dan zo te zeggen. Maar dat heeft wel een grote vergelding des loons. En de Heer vraagt niet dat we de goede, lieve vrede bewaren. De Heer vraagt dat we, net als wat hij zelf deed, dat we van de waarheid getuigen. En voor zover we de waarheid kennen en voor zover ons daarna gevraagd wordt, zouden we daarover spreken. Want ik ben niet van mening dat je daar te pas en te onpas over moet spreken, maar bij gelegenheid. En welke gelegenheid dat is, ja, dat is ook voor ieder verschillend. De een zit ook zo in elkaar, hoor, dat hij daar altijd over spreekt, en daar zal ik ook nooit commentaar op hebben. Alleen, ja, voor mij persoonlijk, nee, te pas en te onpas, nee, dat is... De Heer zei dat we geen parelen voor de zwijnen zouden werpen. Oftewel, als iemand geen belangstelling heeft, en laat duidelijk merken dat hij geen belangstelling heeft, wat heeft het dan voor zin om dat kostbare woord van God zomaar open en bloot neer te leggen? Want dat was niet de bedoeling. Want of iemand tot geloof komt is niet afhankelijk van ons. Of wij wel goed genoeg het evangelie prediken. Daar is ieder voor zich verantwoordelijk voor. En de Heer wil ons wel degelijk gebruiken daarin. En dat zal ook zeker gebeuren. En ter bekwame tijd bij verschillende gelegenheden zullen we daar ook zeker vrijmoedig over spreken. Maar niet te pas en te onpas. En ook niet altijd trouwens in duidelijke, klare taal, hoor. Dat is wat de Heer ook niet deed. Die predikt ook niet de evangelie. Die legt het ook niet altijd maar zo op tafel. Die stelde er vragen over. Maakte er cryptische opmerkingen over. En hij liet zijn toehoorders in verwarring achter. Want ze begrepen er niks van. Of hij gooide het in één keer zo in de groep, om het zo te zeggen, dat iedereen wegliep. En dat de Heer tegen Petrus moet zeggen, wilt gij ook niet weggaan? En dan zegt Petrus iets in de trend van, nou ja, dat wil ik wel, maar u hebt de woorden des eeuwigen levens, dus ja, ik kan nergens anders heen gaan. Zo deed de Heer dat. En daar zouden we inderdaad een voorbeeld aan nemen. Want staat er in vers 36, gij hebt leidzaamheid van noden. Dat is namelijk wat wij nodig hebben, leidzaamheid. Bereidheid tot lijden kunnen we het noemen. Dat we gepassioneerd, dan wel met bezieling, vind ik ook een heel aardig woord, onze loopbaan zouden lopen. Want er komt nogal wat bij kijken, dat gaat niet gemakkelijk. Omdat er strijd is, maar wij zouden daarin blijven staan. Dat is ook wat Romeinen 5, dan ga ik daar nog even naartoe. Romeinen 5. Kijk, je komt altijd weer in de Romeinenbrief terecht. Hè? Want daar worden... Alle nieuwtestamentische waarheid wordt daarin uiteengezet. En vaak op de meest duidelijke manier die er is. En in andere brieven wordt het dan verder uitgewerkt. En misschien wat praktischer gemaakt. Maar we vinden het allemaal terug in de Romeinenbrief. En er staat, het opent zo krachtig in vers 1, daar staat, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede hebben we niet zelf tot stand gebracht, kunnen we onszelf ook niet in beroemen, maar heeft Hij tot stand gebracht. En dan staat er, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Beetje lastig, want aan de ene kant staat er, we hebben de toeleiding, de toegang tot de genade, maar we staan ook in de genade. En aan de ene kant is onze officiële positie dat we staan in de genade, maar de oproep is, staat dan ook in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. In de praktijk namelijk. Wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want dat is waar we naar uitzien. Dat is onze hoop, onze vaste toekomstverwachting, de heerlijkheid Gods. Namelijk dat wij ook heerlijkheid zouden ontvangen. En dan staat er in vers 3, en niet alleen dit, want hier wou ik naartoe, er staat, wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, dat doet een normaal mens niet natuurlijk, roemen in verdrukking. Maar wij als gelovigen kunnen dat wel. Er staat, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Dat we dus gewoon doorgaan met waar we mee bezig waren. En ons niet te veel zouden aantrekken van de verdrukkingen. Er staat ook verwijzing naar Jacobus 1 vers 3. Die is zo mooi. Jacobus die opent de brief en die zegt. Acht het voor grote vreugde mijn broeders indien gij in menigerlei verzoekingen valt. Want het bewerkt lijdzaamheid. En de lijdzaamheid werkt bevinding. Ervaring. Dan kom je nog eens erachter hoe het ongeveer werkt. En de bevinding werkt hoop en de hoop beschaamt niet. Want de hoop die wij hebben is de hoop op die erfenis. De hoop dat wij die beloftenis zullen wegdragen. En dan terug naar Hebreeën 10 vers 36. Daar staat, want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende. Ja, en wat de wil van God voor ons leven is, ja, dat is voor ieder persoonlijk verschillend. Alleen, we zouden in het algemeen lijden te verdragen krijgen en daarin blijven volharden. Gewoon onze loopbaan lopen. En als we dat zouden doen, dat is namelijk de wil van God, zouden we de beloftenis wegdragen. En de beloftenis wegdragen, dat woord voor wegdragen wordt elders vertaald met ontvangen, dan wel met verkrijgen. Maar wegdragen kan ook hoor, betekent gewoon dragen. En als je het draagt, dan ontvang je het alsnog. Maar goed, dat is waar het om gaat. Dat wij onze loopbaan zouden lopen met lijdzaamheid. Omdat wij die heerlijkheid die voor ons in het verschiet ligt, ook zouden ontvangen. En daarbij zouden wij zien, Hebreeën 12 vers 2, op onze overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, kruis heeft verdragen en de schande heeft hij veracht. Maar het resultaat daarvan is dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hij heeft de hoogste positie ontvangen die je maar kan denken. En zoiets ligt ook voor ons in het verschiet. Maar goed, wij zullen het hierbij laten.